Zo, goedemorgen gemeente. Wij willen inderdaad, zoals al eerder aangekondigd is, onze weg vervolgen in de eerste Petrusbrief. 1 Petrus 1. En om het geheugen een beetje op te frissen, lees ik weer de eerste 12 versen met u. 1 Petrus 1, vanaf vers 1 tot en met 12. En daar schrijft apostel Petrus aan de vreemdelingen in de verstrooiing, aan gelovigen, vermoedelijk Joodse gelovigen, in Pontius, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. En daar zegt hij, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. En dan komt hij tot zijn lofzang. Geprezen, zegt hij, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Voor u, namelijk, u wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof, tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin, in dat alles wat God ons heeft gegeven, daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu, voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem, Jezus Christus, niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. En zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was, doelde toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou. En ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu zijn verkondigd door hen die het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van de Heer Jezus Christus, ik wil vanmorgen eens met een vraag beginnen aan u. Beseffen wij dat wij bevoorrechte mensen zijn? Zijn wij er ons van bewust dat wij ontstellend veel voor hebben op andere mensen in deze wereld? Ja, en dan bedoel ik niet dat wij in een welvarend land mogen wonen met uitstekende voorzieningen, waar nog vrijheid van meningsuiting en geloofsovertuiging bestaat en waar geen sprake is van vervolging, onderdrukking of hongersnood. Dat zijn natuurlijk ook allemaal geweldige voorrechten, maar dat is niet wat ik bedoel. Nee, ik denk aan onze bevoorrechte positie als kinderen van God. Zijn we ons daar nog elke dag goed van bewust? Want daarover schrijft de apostel Petrus in zijn brief, in ons Bijbelgedeelte, wat we ook gelezen hebben, aan de gelovigen in Klein-Azië. Hij benadrukt daarin welke bijzondere positie wij, maar ook zijn lezers, hebben ontvangen door geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is natuurlijk wel de voorwaarde. Hoe de Vader hen gezegend heeft, of bijbels gezegd, begenadigd heeft. Zijn we ons daar nog elke dag goed van bewust? Want niet aan zijn dienstknechten, de profeten, en zelfs niet aan de engelen die dagelijks Gods aangezicht mogen zien, heeft God zulke voorrechten gegeven. Maar juist aan zondige mensen. En welke voorrechten heeft God ons dan gegeven? Nou, Petrus heeft ze opgezoomd. Hij zegt, jullie zijn bevoorrechte mensen omdat God jullie uitverkoren heeft. Heeft jullie door wedergeboorte in de positie gebracht, welke? Dat wij God mogen leren kennen, liefhebben en dienen. En wat die positie dan inhoudt, zegt hij, dat heeft hij eigenlijk al vermeld in de versen 1 tot en met 7, dat zij door het christelijk geloof vreemdelingen zijn geworden. Veranderde mensen om de Heer Jezus Christus te gehoorzamen en te dienen. Door geloof in hem hebben zij een levende hoop ontvangen. Op een onaantastbare erfenis die in de hemel bewaard wordt. Hun eeuwige toekomst is dus bij God. En hij is het, God is het, die hen ook bewaart op die doorreis naar de hemel door hun geloof. En ook wel zullen ze op die doorreis worden beproefd door verzoekingen, maar dat is dan nodig opdat hun geloof echt zal zijn. Opdat ze zullen weten wat hun geloof vermag. En daarin, zegt Petrus nu, moeten jullie lezers, maar ook wij vanmorgen, ons ten diepste verheugen. En waarmee dan de apostel indirect eigenlijk de aandacht ook vestigt op de gelovigen zelf. Of beter gezegd, op het wonder van hun geloof. Op die radicale, levensveranderende wedergeboorte die in hun leven heeft plaatsgehad. Hebben jullie nog wat door, zegt Petrus eigenlijk. Wie jullie zijn geworden? Wat er in jullie leven is gebeurd? Zijn jullie nog verwonderd over die totale verandering, die totale metamorfose in jullie leven? En die indringende vraag mogen ons vanmorgen ook durven stellen. Verwonderen wij ons nog over het feit dat we tot geloof zijn gekomen? Is er nog die kindelijke verbazing dat zelfs u en ik door God zijn uitverkoren? Ja, dat hij ons voor de grondlegging van de wereld op het oog had. Dat we hier vanmorgen mogen zitten en een christelijke gemeente mogen vormen. Of zijn we dat eigenlijk maar heel doodgewoon gaan vinden? Een dode gewoonte. Een gewoonte die ons eerst zo diepe verwondering over Gods redding heeft weggenomen. Nou, zegt Petrus, laat het dan maar eens goed tot je doordringen wat het is om christen te zijn. Dat is iemand die Jezus Christus voortdurend lief heeft. In hem gelooft. Ook al heb je hem nooit meegemaakt. Vers 8a zegt, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft. Kijk, zegt Petrus, is dat nou niet heel bijzonder? Want hoe bestaat het dat je in iemand gelooft die je niet hebt meegemaakt? Die je nooit hebt gezien? Ja, zegt Petrus, ik kan uit eigen ervaring spreken. Ik heb 3 jaar met Jezus Christus mogen optrekken. Maar jullie, toch geloven jullie in hem? Is dat niet een groot wonder? Wie van ons heeft man of vrouw lief gekregen zonder haar of hem eerst te hebben gezien of te ontmoet? Niemand toch? En voor niet-gelovigen is dat rotsvaste geloof in een onzichtbare Heer dan ook niet te begrijpen. Maar voor ons die Jezus Christus mogen kennen en liefhebben, is het reden tot een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Ja, tot diepe dankbaarheid voor die geweldige nadegave van het geloof. Dat maakt ons inderdaad tot bevoorrechte, begenadigde mensen. En daarom zei Jezus na zijn opstanding tegen zijn twijfelende discipel Thomas, omdat u mij gezien hebt, hebt u geloofd? Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Gods kinderen geloven niet in wat zichtbaar is, maar in wie onzichtbaar is. Wij richten onze ogen dus niet op de zichtbare alledaagse dingen van alle dag. Hoe moeilijk soms ook. Nee, wij richten onze ogen op die onzichtbare Heer en Heiland Jezus Christus. Nu nog kennen we hem niet van aangezicht tot aangezicht. Maar het komt wel straks bij zijn wederkomst. Tot die tijd leven nog uit en door geloof en niet in aanschouwen. maar bij zijn glorieuze wederkomst gaat ons geloof over in aanschouwen. Dan zullen we met eigen ogen zien wie hij is in al zijn goddelijke heerlijkheid. En dan zullen we intense hemelse vreugde mogen ervaren. Een vreugde die met geen pen te beschrijven is, waar geen woorden voor bestaan, die alle begrippen te boven gaat. De predikant en schrijver Martin Lloyd-Jones zegt in zijn boek Joy Unspeakable, onuitsprekelijke vreugde. Gods kinderen verheugen zich niet vanwege het lijden, maar vanwege de verwachting van een heerlijke toekomst met Jezus Christus. Dit is een geheim van het geloof dat tegenstrijdig is aan onze dagelijkse ervaringen. En dus is de vreugde niet uit te drukken. Ze is niet om de woorden te brengen, zegt Martin Lloyd-Jones. Het is onuitsprekelijke vreugde. Als we dit nou vanmorgen eens toepassen op onszelf, zijn wij nog blij met de Heer Jezus Christus? Staan wij bekend als blije christenen? Niet dat we altijd blij hoeven te zijn met onze omstandigheden, wat er in ons leven gebeurt. Maar wel dat ook al zijn onze levensomstandigheden moeilijk, wij ons elke dag erover kunnen verblijden wie wij mogen zijn in Jezus Christus. Nogmaals, voelt u zich bevoorrecht om God te kennen, lief te hebben en te dienen? Zoek dan die blijdschap. Niet in een warm, blij gevoel, maar in God zelf. Bid dat hij je die geweldige blijdschap geeft, voor het eerst of opnieuw, door een levende relatie met hem. Bid dat je ogen opengaan voor God de Vader, die er alles voor over heeft gehad. Zelfs zijn enige geliefde zoon, om ons die bevoorrechte positie te kunnen geven die je door geloof nu hebt. Een kind van God te mogen zijn. En God heeft die bijzondere positie in ons gegeven, opdat wij ons daar elke dag intens over zullen blijven verheugen. Wie blij is met God, wie hij is en wat hij doet, kent zulke innerlijke vreugde, ondanks de moeite in zijn of haar leven. Nehemia 8, vers 11 zegt, wees niet bedroefd, en vul dan maar in over je omstandigheden. Want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Laten we dus vreugde putten uit de wetenschap dat God altijd bij ons is en voor ons is. Dat geeft kracht. Gods kinderen zijn daarom vreugdevolle kinderen, omdat ze hem lief hebben en vertrouwen. En zijn liefde en vertrouwen niet de basis voor elke vreugdevolle relatie. Tussen mensen onderling, maar zeker ook tussen God en mensen. Tussen haakjes, Petrus geeft hier niet een aantal opdrachten aan ons om Jezus Christus lief te hebben, in hem te geloven en je te blijven verheugen op zijn wederkomst. Nee, hij geeft beschrijvingen. Hij geeft kenmerken van een kind van God. Iemand dus die Jezus Christus lief heeft. Hem werkelijk kent, in hem gelooft. Alle vertrouwen in hem heeft. En met blijde verwachting uitziet naar zijn wederkomst. U zult zeggen, ja, om dat nou te moeten horen uit de mond van Petrus is het toch wel erg opmerkelijk, nietwaar? Want feitelijk heeft de apostel geen enkel recht van spreken, toch? Ja, hij was met 3 jaar met Jezus opgetrokken, had hem lijfelijk gezien en meegemaakt. Maar toen het daarop aankwam, toen zijn leven in gevaar kwam, had hij Jezus 3 keer verlogen, toch? Had hij ontkend dat hij van zijn bestaan afwist. En 3 keer moest aan Petrus worden gevraagd, wat? Of hij Jezus lief had. Maar deze christenen in Klein-Azië aan wie hij schrijft, hebben net als wij Jezus nooit meegemaakt. Ze zijn nooit met hem opgetrokken, hebben hem nooit gesproken, hebben nooit met hem gegeten of aangeraakt. Ja, ze hebben hem zelfs niet gezien. En toch is hun liefde voor deze onzichtbare Jezus sterk genoeg om alle bedreigingen van ongelovige volksgenoten en van de Romeinse overheid geduldig te dragen en te verdragen. Ja, zonder dat ze hun geloof erdoor verliezen. Nou, de motivatie voor deze geloofsvolharding, die vermeldt Petrus in vers 9b. En hij zegt, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Nou, dit vers moet je wel goed lezen. Dit vers staat niet in de toekomende tijd. Zo van, jullie zullen verkrijgen. Nee, het werkwoord wat hier bedoeld wordt, wat in het Grieks hier gebruikt wordt, betekent verkrijgende. Onvoltooid, tegenwoordige tijd dus. Petrus zegt hier dus, jullie zijn bezig te verkrijgen. En wat zijn ze bezig te verkrijgen? Wel, de redding van hun zielen. Dat is de hele mens. Het einddoel of het resultaat van het geloofsleven met Jezus Christus is de zaligheid, de redding van de totale, complete mens. Weet u, verlossing is er nu al voor allen die op Jezus Christus hun vertrouwen stellen. Door geloof in de plaatsvervangende dood van Jezus Christus voor onze zondenschuld genieten wij nu al het voorrecht om kinderen Gods genoemd te mogen worden. Dat is onze nieuwe identiteit, onze nieuwe bevoorrechte positie die we al hebben gekregen door geloof in Jezus Christus. We zijn verzekerd van onze behoudenis. Wie gelooft, is behouden. Punt uit. Maar de volle omvang en de werkelijkheid van die behoudenis, ja, die zullen we pas kunnen ervaren als Jezus Christus straks verschijnt bij zijn wederkomst. Dan komt onze levende hoop tot vervulling, tot volledige vervulling. Dan verkrijgen we de totale redding waar we nu al recht op hebben als kinderen van God. We ontvangen dan wat we nu in Christus verdienen. En daarover mag je je toch wel intens verheugen, nietwaar? Zelfs als we nu nog allerlei lijden moeten doormaken. Want met de apostel Paulus mogen we ervan overtuigd zijn dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die voor ons geopenbaard zal worden. We mogen er zeker van zijn dat het einddoel van ons geloof, de redding van onze zielen, zullen verkrijgen. We zullen op onze hemelse eindbestemming aankomen. Waarom? Omdat we in de Heer Jezus Christus geloven. Hem liefhebben en onszelf aan hem toewijden. Ons volhardend geloof in hem zal ervoor zorgen dat we onderweg geen schade aan onze zielen zullen worden toegebracht. Zo, zegt Petrus, zullen we voortdurend behouden worden. Ja, zegt u, maar wacht even, we zijn behouden, maar we moeten toch voortdurend behouden worden. Waarvan dan? Nou, in één woord gezegd, van onszelf. Van al onze neigingen tot zonde. Onze boosheid, onze onverschilligheid. Onze veroordeling van anderen. En feitelijk alles wat als ons kind van God niet siert. Daar moeten we telkens weer van verlost worden. En dat is wat de Bijbel noemt levensheiliging. We moeten leren onze levens te heiligen. In te richten overeenkomstig de principes van Gods woord. En dat doen we uit dankbaarheid. Voor de nieuwe bevoorrechte positie in Christus, dat we ernaar verlangen om niet langer toe te geven aan onze dagelijkse verleiding tot zonde. Laat staan dat we ons daarin moedwillig zullen begeven. Niet voor niets roept Paulus de Filippenzen op in hoofdstuk 2 vers 12, dat zij zich moeten inspannen om hun levens te heiligen. Hij zegt, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Werk dus aan je eigen redding. Onze zaligheid, onze redding is door God geschonken uit vrije genade. Maar dat vraagt wel van ons dat we uit eerbied en ontzag voor hem aan onze redding blijven werken. Zoals je een moestuin moet bewerken om er vrucht van te zien, zo werkt elk kind van God aan zijn of haar leven om een vruchtbaar, passend en voor God aangenaam leven te leiden. Nou, als ik dat zo zeg, ja, dan lijkt het weer alsof we in eigen kracht moeten presteren om onze redding veilig te stellen, nietwaar? Maar niets is minder waar. Want in één adem laat Paulus in dat hoofdstuk 2 van de Filippenzenbrief, vers 13, erop volgen dat God het is die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehaag. Het is God die in en door ons heen werkt aan onze eeuwige redding. Hij bewerkt in ons het verlangen om onze levens te laten heiligen. En zijn werk gaat heel ons leven door, tot de wederkomst van Christus. Werkt God om onze levensheiliging vol te maken, compleet te maken. En hoe goed doet God dat dan? Nou, we hebben het al gelezen, door middel van verzoekingen die hij toestaat in ons leven. Waarmee ons geloof wordt beproefd. Waarmee hij ons geloof wil zuiveren, wil sterker maken, zodat we zullen volhouden. En gelukkig laat God geen verzoekingen toe in ons leven die wij met Gods hulp niet zouden kunnen doorstaan. Paulus schrijft in 1 Korinthe 10, vers 13, meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Dat is onze houvast in onze levensheiliging, in onze volharding. Daarom verliezen wij de moed niet, maar blijven ons verheugen. Omdat de Heere God zelf meewerkt aan het verkrijgen van onze redding. Nou, zegt Petrus, deze redding, deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid erna, de versen 10 en 11. Weet u, profeten zijn boodschappers van God. Van Mozes tot aan Maleachi hebben zij de woorden van God doorgegeven, en zij zeiden telkens, alzo spreekt de Heer. En zij voorzegden ook toekomstige gebeurtenissen. En dat laatste is wat Petrus hier benadrukt. Het voorzeggen van toekomstige gebeurtenissen. De Oud-Testamentische profeten hebben lang van tevoren geprofiteerd over de genade die aan u bewezen is. Genade is overigens meer dan alleen redding van zondige mensen door Gods ingrijpen. Genade toont ons bovenal het hart van God. Zijn onverdiende gunst, zijn vergevende goedheid. Genade laat zien hoe God zondige mensen lief heeft en graag wil behouden. En deze genade hebben de profeten voorzegd. En het is zichtbaar geworden in de persoon en het werk van Jezus Christus. De profeten hebben namelijk getuigd van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. En Jezus zelf bevestigde dit in het gesprek met de Emmausgangers na zijn opstanding. Hij zei toen, onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten hebben gesproken. Moest de Christus dit niet lijden en in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en hij legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Weet u, in het hele Oude Testament staan meer dan 300 profetieën over de Messias, Jezus Christus. Uitgesproken door zo'n 25 profeten op verschillende plaatsen, op verschillende tijden en dat over een periode van meer dan 1500 jaar. De profeten hebben onder meer voorzegd dat Jezus Christus zou worden geboren in Bethlehem, uit de maagd, uit de stam Juda. Dat hij zijn bediening zou beginnen in Galilea. Dat hij talrijke wonderen zou verrichten. Dat hij Jeruzalem zou binnenrijden op een ezelin. Dat hij zou worden verraden door een vriend voor 30 zilverlingen. Dat hij beschuldigd zou worden door valse getuigen. Dat hij gekruisigd zou worden met misdadigers. Dat zijn onderkleding verloot zou worden. Dat zijn beenderen niet gebroken zouden worden. En dat hij zou worden begraven in het graf van een rijk man. En dat hij zou opstaan uit de dood. Dat alles is geprofeteerd, is voorzegd. Zo hebben de profeten getuigd van Jezus Christus. Dankzij de inspiratie van de geest van Christus, de Heilige Geest. Maar weet u, ze deden dit allemaal zonder zelf te kunnen begrijpen wat zij van God moesten doorgeven. Nooit konden zij de volle rijkwijde van hun profetieën overzien. Ze hadden, om het zo te zeggen, de klok wel horen luiden, maar wisten niet waar de klepel hing. Ze wisten dat de verlossing, dat de genade van God zou komen door zijn ingrijpen, maar ze hadden geen flauw benul op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was, doelde. Denk je bijvoorbeeld eens in wat de profeet Jesaja zich moet hebben afgevraagd toen hij van God moest aankondigen: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Hij zal de betekenis, de volle betekenis van zijn woorden lang niet hebben begrepen. En zo zullen alle profeten zich wel eens hebben afgevraagd wat hun boodschap die ze namens God moesten doorgeven ten diepste mocht inhouden. Nou, en verlangend om die volle betekenis van hun profetieën toch te kunnen begrijpen, hebben ze naar gezocht en gespeurd. In geloof hebben zij door de geest van Christus, de Heilige Geest, ijverig en intensief gezocht naar die verborgen waarheid in hun profetieën. Ze doken als het ware in om boven water te kunnen halen wat God daarin te zeggen had. En de latere profeten hadden daarbij nog het voordeel dat ze kennis konden nemen wat eerdere profeten hadden gezegd. Maar nooit wisten ze hoe en wanneer Gods redding van zondige mensen tot stand zou komen. Nooit hebben zij ten volle echt begrepen dat God zijn genade aan hen en aan ons zou bewijzen door het verlossingswerk van Jezus Christus. En hoe zouden ze dat ook ooit hebben kunnen begrijpen? De Messias, Jezus Christus, was immers nog niet gekomen, gestorven en opgestaan uit de dood en ten hemel gevaren. Hoe hadden zij dan ooit dat kunnen, moeten kunnen begrijpen? Weet u, het is alsof 25 mensen een grote legpuzzel van enkele honderden puzzelstukjes willen leggen. Maar niemand heeft alle puzzelstukjes en niemand heeft het plaatje op de voorkant van de doos gezien. Nooit hebben ze allemaal tegelijk over de puzzel kunnen beschikken en daaraan kunnen werken. Maar ze moesten dat doen, ieder afzonderlijk, over een lengte van jaren. Nou, zo verging het ook de profeten van het Oude Testament. Elk van hen had één of meer puzzelstukjes, maar nooit alle stukjes tegelijk. Niemand bezat in al die 1500 jaar alle puzzelstukjes van Gods heilsplan. Geen van allen heeft geweten hoe het totaalplaatje daarvan precies uit zou zien. Zelfs toen de Heer Jezus Christus al was gekomen, kwam de laatste profeet van het Oude Testament, Johannes de Doper, in grote onzekerheid nog met de vraag naar Jezus: bent u het die komen zou? Of verwachten wij een ander? Beste broers en zussen, ziet u hoe bevoorrecht wij dan zijn ten opzichte van de Oud-Testamentse profeten? Wij mogen het totaalplaatje van Gods heilsplan kennen. Wij mogen weten dat God de Vader heeft ingegrepen in deze zondige wereld door het zenden van zijn Zoon Jezus Christus. Wij zijn op de hoogte van het plaatsvervangend lijden en sterven voor onze zondenschuld van Christus aan het kruis van Golgotha. Wij weten zijn lichamelijke opstanding uit de doden, zijn hemelvaart en de uitstorting van zijn Heilige Geest. Ons is het volledige evangelie, het totale plaatje bekendgemaakt, waardoor we ook tot geloof konden komen. Nogmaals, wij zijn bevoorrecht, begenadigd door God, omdat wij de genade en de verlossing in Jezus Christus kennen en ook hebben kunnen mogen ervaren. En daarvoor konden de profeten slechts dromen. En toch was de beperkte kennis van Gods heilsplan voor hen voldoende om in geloof te blijven volharden. Hoeveel te meer wij dan? Wij die het volledige heilsplan van God kennen en kunnen terugzien op de vervulling ervan in de persoon en het werk van Jezus Christus. Daarom zegt Jezus tegen zijn discipelen dat ze bevoorrecht zijn. Hij zegt dat in Lucas 10, vers 23. En over hun hoofden zegt hij het ook tot ons. En hij zegt daar: zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. Want ik zeg u dat veel profeten en koningen de dingen hebben willen zien die u ziet. En ze hebben ze niet gezien. En de dingen te horen die u hoort. En ze hebben ze niet gehoord. De Oud-Testamentische profeten snapten niet hoe en wanneer God zijn genade zou openbaren. En toch, in geloof, geïnspireerd door de Heilige Geest, hebben ze alles wel op papier gezet. Omdat ze wel door hadden dat ze daarin ook latere generaties zouden dienen. Vers 12 aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden. Is dat niet een bemoedigende gedachte? Ja, we kunnen soms twijfelen aan ons geloof en in verzoeking raken. Om maar te denken dat het allemaal maar niet waar is. Maar Petrus maakt hier klip en klaar duidelijk. Dit zijn geen mooie verhaaltjes om ons maar gerust te stemmen. Het gaat hier niet over emoties of gevoelens, maar om betrouwbare historische feiten. Om vele tientallen profetieën van zoveel profeten die allemaal zijn of worden vervuld in Jezus Christus. Twijfels kunnen komen en kunnen gaan, maar de historische waarheid aangaande de persoon en het werk van Jezus Christus zijn vast en zeker. Nou, ondanks dit dienende werk van de profeten hebben de lezers van de eerste Petrusbrief de Heer Jezus Christus niet leren kennen uit die profetieën. Nee, maar, vers 12a, door de verkondiging van het evangelie. Aan hen, de profeten, werd geopenbaard dat zij, niet zichzelf, maar ons, dat zijn de lezers, dienden in de dingen die u, de lezers, nu verkondigd zijn door hen, en dat zijn de apostelen, die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die vanuit de hemel gezonden is. Die Heilige Geest, die Geest van Christus, die de Oud-Testamentische profeten kracht gaf en aanspoorde om hun voorzegging op te schrijven, is dezelfde Heilige Geest die de apostelen inspireerde en motiveerde om het evangelie door te geven. Omdat ook latere generaties mensen het zouden horen en zouden kunnen aanvaarden. Het evangelie van Christus is daarmee het groeimiddel voor de kerk. Niet de menselijke middelen. Niet een mooi gebouw. Niet een praiseband. Niet het zingen van fijne geestelijke liederen. Niet de diverse soorten muziekinstrumenten. Niet het gebruik van internet of social media. Dat in de allereerste plaats niet. Maar wat dan wel? Nou, hoe deden ze het in de tijd van Petrus en de apostelen? Wel, de Bijbel leert dat ze onverkort geloofden in het woord van God. En dat ze onverkort het woord van God verkondigden. En daardoor kon de gemeente van Christus ontstaan. En daarom zijn er vandaag de dag meer dan 2 miljard christenen over heel de wereld. Die kerk is ontstaan en gegroeid. Omdat het goede nieuws van Gods verlossing, het evangelie van Jezus Christus, werd verkondigd. Zoals dat lang van tevoren was voorzegd door de profeet. En niet minder belangrijk daarbij is hoe het evangelie werd verkondigd. Nou, de apostelen deden dat, we hebben het gelezen, in de kracht van de Heilige Geest die vanuit de hemel gezonden is. En dat werkt altijd, ook vandaag de dag nog. Preken is niet anders dan het woord van God doorgeven in de kracht van de Heilige Geest. Opdat zondige mensen tot geloof zullen komen. Want het geloof is immers uit het horen. En het horen door het woord van Christus. Tot slot schrijft Petrus nog iets opmerkelijks. Hij zegt namelijk dat in de dingen van het evangelie, dat is de inhoud van Gods reddingsplan voor deze zondige wereld, zelfs, vers 12b, de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Engelen. Dat zijn wezens van een totaal andere grootheid dan de mens. Ze hebben ook een andere positie. Als door God volmaakt geschapen wezens staan ze boven de mens. Omdat zij volmaakt heilig zijn en dagelijks voor Gods heilig aangezicht staan om hem te loven en te prijzen. Maar ze staan beneden de mens, omdat zij volgens Hebreeën 1 vers 14 als dienende geesten door God worden uitgezonden ten dienste van hen, dat zijn Gods uitverkoren kinderen, die de zaligheid zullen beërven. En meer nog staan ze onder de mens, omdat zij geen weet hebben van Gods reddingsplan. Ze zijn weliswaar betrokken bij de uitvoering ervan, want ze spelen op beslissende momenten een belangrijke rol. Denk maar aan de geboorte van Jezus Christus. Denk maar aan zijn opstanding uit de dood en bij zijn hemelvaart. En ze dienden daarin de mensen toen, zoals ze ook nu nog mensen dienen vandaag de dag. Maar ze begrijpen niets van de verlossing die ons zondige mensen door geloof in Christus wordt geschonken. Ze hebben geen enkel weet van Gods genade en wijsheid. Kunt u zich voorstellen hoe engelen in de hemel zich verwonderd het hoofd schudden als ze zien hoe God bezig is om iets kostbaars te vormen uit zondige mensen zoals u en ik. Ze verbazen zich erover dat God zondige mensen van harte lief heeft. Ja, ze snappen er helemaal niets van. Dat God juist door middel van die zondige mensen, door middel van de gemeente van Christus, zijn genade en wijsheid wil openbaren. En dat heb ik niet van mezelf, zoals ik niks van mezelf heb. Want Paulus schrijft dat in Efeze 3, vers 10 en 11. Dat door de gemeente aan de overheden en de macht in de hemels gewesten, dus ook aan de engelen, de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. En dat stemt volledig overeen met 1 Korinthe 4, vers 9, waar Paulus zegt dat hij en de andere apostelen tot een schouwspel voor de wereld zijn geworden. En voor engelen en voor mensen. Niet alleen door mensen, maar ook door engelen werd het leven van Paulus en de andere apostelen gadegeslagen. En ze keken nauwlettend naar hen, zoals ze vandaag de dag ook nauwlettend kijken naar de gemeente van Jezus Christus. Ja, volgens vers 12b zijn de engelen begeerig zich te verdiepen in de dingen die God niet aan hen, maar wel aan ons heeft bekendgemaakt. Er staat letterlijk dat de engelen zich diep voorover buigen om zo goed mogelijk te kunnen zien. Zoals mensen ergens ver weg boven in een stadion zich diep moeten voorover buigen om te zien wat er beneden daar op het veld gebeurt. Of zoals mensen in een grote mensenmassa op hun tenen moeten gaan staan om iets te zien van de optocht. Nou, zo verlangend zijn de engelen in de hemel om te weten te komen wat Gods genade omvat. Dat ze als het ware op hun tenen gaan staan of zich diep voorover buigen om met eigen ogen iets te kunnen ontdekken van Gods wonderlijke reddingsplan voor mensen. Ja, als er een deur in de hemel kon worden geopend om iets te kunnen zien wat er in de engelenwereld gebeurt. Ja, dan zouden wij ons toch bij die deur verdringen, toch? Om iets te kunnen zien, om iets te kunnen opvangen. Nou, hier doen de engelen hetzelfde als het gaat om onze verlossing. Ze verdringen zich als het ware bij de deur van de hemel om een glimp van Gods genade te kunnen zien in het verlossingswerk van Jezus Christus. Ja, dat roept de vraag op, waarom zijn die engelen dan zo nieuwsgierig daarnaar? Wel, ik denk omdat engelen niet verlost kunnen worden. Jezus Christus stierf wel voor de zonden van mensen, maar niet voor de zonden van engelen. Engelen worden niet uitverkoren tot verlossing. Er zijn engelen die aan God ongehoorzaam zijn en van hem afgevallen zijn, inderdaad. Maar voor hen is er geen genade. Er zijn geen geredde engelen. Uitsluitend mensen kunnen worden gered. Alleen zij kunnen het wonder van Gods genade begrijpen en daadwerkelijk ontvangen. Engelen kunnen dat niet. Ziet u nogmaals hoe bevoorrecht wij zijn? Hoe kostbaar God ons vindt? Wij mogen dingen weten die de profeten nooit geweten hebben. Wij mogen de genade van God ervaren die engelen niet kunnen ervaren. Wij hebben kennis gekregen aan Jezus Christus en daarmee zicht gekregen op het einddoel van de menselijke geschiedenis. En vandaag de dag zijn veel mensen dat kwijt, omdat ze Jezus Christus afwijzen. Omdat ze hem buiten hun leven houden. En daardoor missen ze een hoopvol perspectief op hun toekomst. Immers, je zult nooit weten wie God is. Je zult nooit weten wie je zelf bent en waarom je hier op aarde bent en waar het met deze wereld naartoe gaat, als je Jezus Christus niet kent. Als hij niet de centrale plaats krijgt in je leven. Broeders en zusters, wij doen vandaag de dag helaas nog veel zonde. Maar is onze grootste zonde niet dat wij het allemaal maar gewoon zijn gaan vinden? Wat God de Vader voor ons heeft gedaan in Jezus Christus. Dat wij het min of meer als vanzelfsprekend zijn ervaren. Dat we Gods heilsplan volledig kennen en hebben mogen ervaren. Terwijl de profeten dat nooit hebben geweten en de engelen alleen maar naar kunnen gissen. Wat zou dan onze reactie moeten zijn? Gelet op onze bevoorrechte positie. Dat wij Gods reddingsplan wel kennen. Wat doen wij met die wetenschap? Te meer omdat ons leven ook niet gevrijwaard blijft van lijden, teleurstelling en verdriet. Wat is onze reactie daarop dan? Afwijzend, negatief, verwijten wij God en mensen? Of willen we steeds meer gaan leren om bereidwillig en blijmoedig te schikken, ons te schikken in de moeilijke levenssituatie waarin we buiten onze schuld zijn gekomen? Willen wij het lijden in ons leven aanvaarden? Ook al begrijpen we er soms helemaal niks van. Maar dat doen we. Omdat we de redder en heer van ons leven, Jezus Christus, van harte liefhebben. Hem willen dienen, hem willen vertrouwen en ons erover willen verheugen. Dat we waardig worden bevonden. Om indien het moet zijn, voor zijn naam en evangelie te mogen leiden. Dit alles in die volmaakte zekerheid dat God de Vader het allerbeste met ons leven voor heeft. Dat we dankzij zijn liefdevolle zorg en bescherming het einddoel van ons geloof, de zaligheid van onze zielen, zullen bereiken. Ik sluit af met het veelzeggende zesde couplet van Psalm 42 en dan de berijmde versie. Waar de psalmist zijn ziel, dat is zichzelf, vermanend toespreekt. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen, dat is uw geloof, weder. Zoek in het hoogste lof uw lust. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk bij zijn wederkomst. Hoop op God, slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Amen.